Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren en jongens en meisjes. En gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar op deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. Vanmorgen hebben we een bijzondere dienst, omdat we ook samen het avondmaal gaan vieren. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis, nu of op een later moment met ons meebeleeft. Mijn naam is Albert Schinkel en u bent verbonden met een kerkdienst vanuit Christelijk Gereformeerde Ebenaar-Ezekerk in Kampen. Vanmorgen gaat dominee Hakvoort bij ons voor. En namens de kerkraad wens ik iedereen een goede en een gezegende kerkdienst toe. We beginnen deze dienst door samen te zingen Psalm 84, vers 1 en 2. Laten we daar zoveel mogelijk gaan staan.
We zullen nu eerst een moment stilte hebben om ons voor te bereiden op deze dienst. Wij verwachten in deze dienst onze hulp van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft. en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84 die we net zongen is een lied voor en door pelgrims. Het is lieden die op weg zijn voor de feesten naar Jeruzalem. En het lied wat we nu gaan zingen is ook een pelgrimslied. Om onderweg elkaar aan te moedigen om vol te houden als volk van God onderweg. Opwekking 798. Zullen we gemeente samen bidden om de zegen van de Heere God in deze dienst. Ook als we nu zometeen de Bijbel gaan lezen en het woord van God gaan beluisteren. Machtige Heere God, trouwe Vader in de hemel. We beginnen weer aan een nieuwe week. Er ligt weer heel wat achter ons. De kinderen waren op school of thuis bij vader of moeder of bij de opvang. Jongeren op school. En anderen hadden hun werk, vaak druk, om alles draaiend te houden. Ouderen in een hele andere levensfase. Veel rustiger. Soms zelfs stil en eenzaam misschien. Of juist druk door bezoeken aan artsen en ziekenhuizen voor behandelingen en controles. Zo vult het leven zich. En waar we waren en wie we waren volk van u onderweg. Weer een week verder in het leven. Een week verder naar in de richting van uw toekomst. Want Heer, we kijken vooruit. Dat mag steeds weer de oproep en ook de verkondiging zijn dat er toekomst is. Maar de weg daar naartoe is soms moeilijk. Moeilijk om vol te houden. En dat toekomstperspectief dat u biedt, dat is soms ook zo moeilijk in het zicht te houden. Maar dan roept u ons elke week weer bij elkaar als gemeente. En dan bepaalt u ons bij uw woord dat ons aanspoort. Dat ons dat vergezicht weer wil laten zien. Heren, we danken u dat we zo bij elkaar mogen zijn. Of thuis bij deze dienst betrokken mogen zijn. En die aansporing van u mogen vernemen. Hou vol. En dat we daarin elkaar mogen bemoedigen en meenemen. Jong en oud. En uw woord mogen horen. Heilige Geest, u roepen we aan. Dat u dit woord wilt gebruiken. Want u bent er die, u bent uitgestort in, uw, in de kerk, in deze wereld. De kracht van God die ons op de been houdt. Die ons elkaar laat meenemen. Wilt u ook deze dag werken? Ons die energie geven om vol te houden. Opdat we ook de week die weer voor ons ligt, met al zijn dingen, dat we die als volk van u mogen doorkomen. Zo steeds stapje op stapje. Samen met u en dichter naar u toe. Heren, u danken we voor alles wat u hebt gegeven. Voor uw zegen. Maak ons tot dankbare mensen. Die dat nooit zullen vergeten. Bij alle zorgen die er kunnen zijn en moeite en vragen die we hebben. Dat we gezegende mensen mogen zijn en leven uit genade. Heer, we weten ons deel van een wereldwijde kerk. Op dit moment hier in ons land en landen om ons heen komen broeders en zusters bij elkaar. En zo is dat een gegeven dat u de mensen samenroept. En we als één groot volk, net zoals ooit Israël optrok om feesten te vieren. Zo mogen we onderweg zijn als één groot volk. Heer, als we soms ons eenzaam voelen en alleen. Dat we ons dat ook mogen realiseren. Dat we deel uitmaken van een massa mensen. Omdat u uw volk overal hebt. En er geen moment zal zijn dat er nog maar eentje overblijft. Eén kerk of één christen. Heer, wilt u zo ons gebed horen en onze dank aanvaarden over wie u bent. We prijzen uw grote naam in Jezus' naam. Amen. Voordat de jongens en meisjes nu naar voren komen, even wachten. Krijgen we eerst even een filmpje te zien, want er zijn wat beelden gemaakt tijdens het jeugdkamp. Dat is leuk om even naar te kijken. Dat krijgen we nu eerst te zien. En daarna, jongens en meisjes, als het filmpje klaar is, dan mogen jullie wel even naar voren komen. En dan moet je maar even op het podium gaan zitten deze keer. Want ja, je ziet wel, hè, de avondmaaltafel staat klaar. Dus ga even op het podium zitten. En dan komt er even iemand, een meester of een juf, naar voren om iets te vertellen over de kindernevendienst. Maar eerst even een filmpje. Beetje abrupt, maar het was een mooi filmpje. Ja, jullie hebben het heel mooi gehad, dat zien we wel. Jongens en meisjes, jullie mogen naar voren komen. Als je wilt. En Deborah komt even iets vertellen over de kindernevendienst. En we gaan ook een lied zingen. Kom maar. Ga maar even op het podium zitten. Ja, dat moet nu eventjes zo.
Kunnen jullie iedereen heel goed zien in de kerk? Even een vraagje. Wie weet wanneer het herfstvakantie is? Hoe lang dat nog duurt? Hoe lang duurt het nog?
Naar het zwembad.
Ga je dan naar het zwembad? Dat is leuk. Hey, en dan is dat heel snel. Wat duurt nog een?
1 week.
1 week. Hebben jullie er zin in? Dat is altijd lekker, hè? Dan hoef je niet zo vroeg naar school. Hey, ik heb wat kaartjes en die ga ik jullie in tweetallen geven. Dan heb ik zo meteen een vraag. Jullie hebben plaatjes en een paar weken geleden vroeg ik jullie of jullie wisten of iets kon zinken of drijven. En nu heb ik een andere vraag. Of jullie weten of wat er op het plaatje staat kan vliegen. Dus kijk eens even goed naar je plaatje. En eens even kijken. Als je wat er op jouw plaatje staat kan vliegen, mag je even gaan staan. Wat er op jouw plaatje staat, als dat kan vliegen, dan mag je gaan staan. Ja, ga maar staan. En laat het plaatje dan maar even zien aan de kerk. Ik zie een luchtballon. Ik zie Superman. Een libelle. Een vogel. En een helikopter. Nou, klopt dat? Kunnen die dingen vliegen? Ja. Hey, en de andere plaatjes, de andere kinderen, welke dingen kunnen niet vliegen? Kunnen die kinderen eens gaan staan? Welke dingen kunnen nou niet vliegen? Laat me zien. Een auto. Ik zou willen dat het kon. Maar volgens mij bestaan ze nog niet. Paarden kunnen niet vliegen. Wat heb jij op je plaatje staan? Oh, een meneer. Kunnen meneeren vliegen? Nee, hè? En even kijken. Ja, dat waren de plaatjes. Hey, Yara, jij hebt een beetje een flauw plaatje, want dat is Superman. Is Superman echt? Nee, het is alleen van de filmpjes. Dus kan Superman echt vliegen? Nee. Maar vandaag gaan jullie een verhaal horen. Dat gaat over deze meneer. En dit is Elia. En die ging zo samen met zijn naar de hemel. En ik heb nog nooit paarden of mensen zo naar de hemel zien gaan. Maar hoe dat dan is gegaan en hoe dat nou ging en hoe dat nou kon, dat horen jullie bij het verhaal beneden.
Thank you.
De kinderen die hebben al een serie verhalen gehoord over Elia. En wij waren nog steeds bezig met een serie over Jacob. Met wat onderbrekingen door allerlei redenen. Maar vandaag weer een moment uit het leven van Jacob. Hij is inmiddels al heel oud geworden, 130 jaar. Het loopt naar het einde met hem. En vanmorgen lezen we een paar versen uit Genesis 47, vers 7 tot en met 10. En daarbij nog een paar versen uit Hebreeën 11. En we zingen daarna van Psalm 90, het vijfde en het zesde vers. Die hebben te maken met hetgeen Jacob hier zegt. Voor Farao, waar hij terechtgekomen is, na de hele geschiedenis van zijn zoon Jozef, die is verteld in het boek Genesis. En nu wordt Jacob geïntroduceerd door zijn zoon Jozef bij de Egyptische farao. En dan vraagt farao: Jozef bracht zijn vader Jacob mee en stelde hem aan de farao voor. En Jacob zegende de farao. De farao zei tegen Jacob: hoe groot is het aantal van uw levensjaren? Jacob zei tegen de farao: het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschap is 130 jaar. Weinig in getal en vol kwaad zijn mijn levensjaren geweest. En ze hebben het aantal van de levensjaren van mijn vaderen in de dagen van hun vreemdelingschap niet bereikt. En Jacob zegende de farao en ging weer bij de farao weg. Ik lees daarbij uit Hebreeën 11 nog een paar versen, uit vers 8 tot en met 10 en vers 13. Daar komen in Hebreeën 11 een hele serie geloofsgetuigen uit het Oude Testament komen voorbij. Waaronder ook de aartsvaders. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. En nog even vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Tot zover, in Psalm 90.
Thank you.
Laten we zometeen naar de preek Psalm 87 zingen, vers 1, 2 en 3. En daar gaat het onder meer over Egypte. Dat zal je misschien op het eerste oog niet zeggen, maar er wordt in vers 2 Rahab genoemd. Rahab en Babel. Rahab is een andere aanduiding voor Egypte. Egypte en Babel zullen u behoren, zingen we daar. Psalm 87. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je ooit een keer hebt moeten solliciteren voor een baan, dan heb je te maken gehad met een curriculum vitae. Of als je je een keer voor een bepaalde opleiding wilde opgeven. En dan werd je gevraagd, ja, iets weer te geven van wie ben jij? En ja, welke kwaliteiten heb jij dat je je aanmeldt voor deze opleiding? Dat je denkt die nodig te hebben en te kunnen volbrengen? Of die baan? Een curriculum vitae, levensloop, hè, dat is even letterlijk de vertaling. Een paar persoonlijke dingen die je op een rijtje zet. Ervaringen die je hebt opgedaan in het leven. Jacob wordt gevraagd naar zijn curriculum vitae. Omdat het al bijna aan het einde van zijn leven is, heeft het ook iets weg van haast een in memoriam. En dan moet je eens opletten wat hij, als hem dat nog gevraagd wordt, je curriculum vitae, Jacob, wat hij dan opschrijft, of in dit geval zegt. Het aantal jaren van mijn vreemdelingschap is 130 jaar. Weinig en kwaad zijn mijn levensjaren geweest. En ze hebben het aantal van de levensjaren van mijn vaderen in de dagen van hun vreemdelingschap niet bereikt. Nou, je zult maar met zoiets aankomen bij een werkgever of bij een opleiding. Ik weet niet of je veel kans op maken. Vreemdelingschap. He, dat je wat gezworven hebt. Kort, weinig, zegt Jacob. Weinig in getal. Kort leven. Het is nog niet af. He, vergelijk het met dat van zijn vaderen. Die ze hebben meer gekregen. Nog maar weinig, zegt hij. En kwaad. Je denkt, wat is dat nou voor een curriculum vitae? Jacob toch, valt er niet meer te zeggen over jouw leven? Het klinkt allemaal zo triest, misschien zelfs wel ondankbaar. Je bent toch ook, Jacob was toch een gezegend man? Als je kijkt naar zijn gezin en naar zijn bezit en wat God allemaal aan hem gegeven heeft, vergeet hij dat nou niet? Jacob geeft dit curriculum vitae van zichzelf ten overstaan van de farao van Egypte. Dat is ook al iets heel opmerkelijks. Hij is bij farao op audiëntie. En je denkt, hoe komt hij daar nou terecht? Nou, dat is een heel verhaal. Dat heeft alles met zijn zoon Jozef te maken. Die ooit als slaaf naar Egypte is verkocht. En daar is opgeklommen tot onderkoning. En die zoon Jozef, Jacob had nooit gedacht dat hij zijn zoon nog levend zou terugzien. Die haalt zijn vader met zijn familie naar Egypte. En daar stelt Jozef hem aan de farao voor. Egypte. Daar moet je wel eventjes bij nadenken en bij stilstaan. Wat dat betekent, Egypte. Daar ga je als Israëliet niet zomaar naartoe. Egypte heeft in Joodse oren een heel naargeestige klank. En dat kennen wij ook wel met bepaalde namen. Ik hoef maar een naam als Hitler te noemen of zo, hè. Of Stalin. Daar komt een hele wereld aan negativiteit mee met zo'n naam. Rwanda, een landennaam. Denk je aan genocide, hè? Nou, zo'n klank heeft in de oren van de Joden Egypte. Egypte staat voor het rijk van de duisternis. De dood. Angstland. Dat is Egypte, angstland. En de farao van Egypte is dus, ja, de opperste heer van Het dodenrijk van Angstland. Bij de Rode Zee, als de geschiedenis verder gaat van het volk Israël, bij de Rode Zee, daar staat het volk Israël te juichen en te zingen als de farao met zijn hele legermacht verdrinkt. Je kunt dus als lid van de Abrahamsfamilie maar op één manier naar Egypte terechtkomen. Zo lees je dat dan ook altijd in de Bijbel. Als een Israëliet naar Egypte gaat, dan daalt hij naar Egypte af. Dat is trouwens ook niet echt zo, fysiek. Egypte ligt laag, hè, met de rivier de Nijl. Je daalt er naartoe af. Maar dat heeft ook die figuurlijke betekenis, die geestelijke betekenis. Alsof je in een graf afdaalt. Dat is wat er gebeurt als je Israëliet naar Egypte gaat. Je daalt af in het graf, het rijk van de dood. Abraham deed dat een keer en hij kwam in grote problemen. Isaac wilde het ook een keer doen en mocht niet van God, werd tegengehouden. Niet naar Egypte, zei God tegen Isaac. En Jacob, nou Jacob is gegaan, maar niet dan alleen naar een uitdrukkelijke toestemming die God hem heeft gegeven. Dat lees je in het vorige hoofdstuk, Genesis 46. Verschijnt de Heere God aan Jacob. En dan zegt de God uitdrukkelijk, je voelt daar de aarzeling van Jacob, mag dit wel? Al wacht zijn zoon hem daarop, hè? Die jaren niet heeft gezien. Maar Jacob aarzelt om Egypte in te trekken, naar Egypte af te dalen. En dan verschijnt God hem en geeft hem uitdrukkelijk toestemming. Vrees niet om naar Egypte af te dalen. En God zegt er dan nog bij, en dat is ook zoiets moois, ik daal met jou mee af. Heel bijzonder. God verlaat Jacob niet daar in angstland. Als Jacob afdaalt in het graf, zou je kunnen zeggen. En God belooft hem, ik zal je ook weer laten opklimmen. Zelfs al gaat Jacob door het dal van de schaduw van de dood, God is bij hem. Maar goed, het is dus wel heel verrassend om Jacob daar aan te treffen. En nou wordt hij daar aan de hoogste heer van Angstland voorgesteld door zijn zoon Jozef. En die hoogste heer, die farao, die vraagt naar zijn leeftijd. Hoeveel zijn de dagen van jouw levensjaren, Jacob? Hoeveel zijn de dagen? Hoeveel dagen? Dat is Bijbelse taalgebruik, hè? Wij zijn mensen van de dag. Nou, ik weet niet hoeveel jaar je bent en dan moet je even 365. Nou, zegt Jacob dan, let op zijn antwoord. De dagen van de jaren van mijn, en dan zegt hij niet leven. Daar vroeg de farao ook naar. Hoeveel zijn de dagen van jouw levensjaren? Dat zegt hij niet. De dagen van de jaren van mijn vreemdelingschappen, zegt hij dan. De dagen van de jaren van mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaar. Dus Jacob typeert hem, als hij dan even kort samengevat een curriculum vitae geeft tegenover farao, typeert zijn leven als vreemdelingschappen. Hij zegt, ik ben nooit ergens thuis geweest, ik ben een zwerver geweest. En ergens snap je dat wel. Want als je eens terugdenkt aan het leven van Jacob. Nou, al heel jong moest hij vluchten, hè, voor zijn zoon Esau. En heeft hij jarenlang, meer dan 20 jaar, in Aram verbleven. Weliswaar bij familie van zijn moeder, maar dat was niet zijn thuis. Waar was zijn thuis? Eigenlijk. Nou ja, hè, bij vader en moeder. Bij Isaac en Rebecca. Maar die waren ook niet anders dan vreemdelingen in het land Kanaan. Ook van de aartsvaders van Abraham en Isaac lezen we dat ze daar rondtrokken in het land. Dan is een poos hier, dan is een poos daar. Nergens een eigen vaste plek. Nergens een plek waarvan ze konden zeggen, en dit is niet van mij. Op een gegeven moment, ja, Abraham had er een graf voor Sarah gekocht. Na periodes in Aram gaat Jacob terug naar vader en moeder, hè, het land Kanaan. Maar je leest dan dat hij daar ook voortdurend van plaats naar plaats trekt. De jaren van mijn vreemdelingschap. En dan is hij nu in Egypte terechtgekomen met zijn hele familie. Ook absoluut niet zijn thuis. En dan voegt Jacob er nog eens aan toe. Vreemdelingschappen, dat is mijn leven. Weinig en kwaad. Hij relateert het aan de jaren die zijn grootvader Abraham en zijn vader Isaac kregen. Abraham werd 175 en Isaac werd 180 jaar. Nou ja, en Jacob is 130. Dan denk je van, die man heeft toch wat dat betreft niks te klagen. Hij zou 147 worden. Weinig. Maar weinig, gemeente, betekent in dit verband eigenlijk veel meer. Het stelt niet veel voor. Als in Psalm 90, wat we net gezongen hebben. 70, 80 jaren mensenleven zongen we. Is dat nou om hoog van op te geven? Het is moeite en verdriet, zingt de psalm. Psalm 90, dat is nou een psalm met die woorden, die had van Jacob kunnen zijn. En dat zegt hij. Weinig en ook kwaad, zingt de psalm ook van. Nou, en ga dat maar eens na. Er is inderdaad veel kwaad te noemen in het leven van Jacob. Dat hij op de vlucht moest voor Esau. De ruzie in zijn familie tussen zijn vrouwen, Rachel en Lea. Hij is zijn beide vrouwen al kwijt, gestorven. De passage van, hè, in het verleden, de verkrachting van zijn dochter Dina. Met alle consequenties daarvan. Hoe zijn zonen zich gedragen. Dat notabene zijn eigen kinderen, een van hen, verkopen als slaaf naar Egypte. Zo waren de verhoudingen. Maar dan denk je, ja, kwaad. Maar er is toch heel veel goed te noemen. Jacob werd toch gezegend door God? Rijkdom, grote familie. Je leest toch, en bij Bethel, als Jacob nog jong is. En bij Peniel, als hij ouder is, dat God er is en die zegent hem. En toch, vreemdeling ben ik. Weinig, stelt niet veel voor. En kwaad. Weet je, dat is nou levenswijsheid van Jacob. Wat die psalm ook zingt, hè? Nadat aangegeven is 70, 80 jaar, waar kun je nou trots op zijn? Waar kun je nou je op roemen als mens? En dan het gebed, ach Heer, leer ons onze dagen te tellen dat we een wijs hart krijgen. En als Jacob zo zijn leven typeert, vreemdeling, weinig en kwaad, getuigt dat van dat hij wijs geworden is. Dat hij, als hij alles optelt en aftrekt bij elkaar, zegt, uiteindelijk heb ik niks over waar ik zelf trots op zou kunnen zijn. Eigen prestaties. Jacob getuigt er hiervan dat hij zijn leven heeft leren zien als enkel genade. Want dat is hij. Als je hem nou zo ziet staan, stel je hem even voor, een klein oud mannetje, niet zo lang meer te gaan. Hij loopt krom, getekend door het leven, en die machtige farao, hè, op zijn troon, glamour en glitter, groots. Die twee tegenover elkaar. En Jacob staat er als een begenadigd mens. En hij heeft belofteland. Kanaan, belofteland heeft hij verlaten. Je zit hij nu in angstland. Maar hij weet, het is niet mijn eindbestemming. Want, getuigt de schrijver van de Hebreeënbrief, ook Jacob verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en de architect is. En gemeente, dat is nou in feite ook het leven van ons als christenen. Het is niet anders. We zijn aangesloten bij het volk van Abraham, Isaac en Jacob. En zoals hun leven was, dat stempelt ook ons leven als christenen, als volk van God onderweg. Vreemdelingen. Wij volgelingen van Jezus. En Jezus heeft, onze Heer Jezus heeft toch ook zelf gezegd, ik heb geen plek om mijn hoofd neer te leggen. Dat zal het lot ook zijn van wie mij volgt. Kenmerken kenmerk van de kerk. Vreemdelingen. Dat vergeten wij vaak. En je hebt er als mens een hang naar om je te vestigen, te settelen. En je eigen plek, weet je. En je eigen dingen. En dan mag een ander niet aankomen. Je houdt het ook voor jezelf. Dat is het in je. Maar het moet je afleren. En het is genade van God als je dat leert zien. We zijn onderweg. Ik ben maar een vreemdeling, een pelgrim. Maar we hebben een perspectief. Want we verwachten een stad met fundamenten. Waar God de bouwer van is. En het avondmaal is daar elke keer weer een herinnering aan. Dat we zo onderweg zijn als vreemdelingen. En dat we nergens trots op kunnen zijn. Dat is het avondmaal. Het avondmaal blijft altijd iets houden van dat eerste Pesachmaal dat Israël in Egypte vierde, hè? Vlak voor de bevrijding. Dat moesten ze gehaast doen. Als reizigers. Helemaal aangekleed. Klaar om te vertrekken. Het land uit. Op weg weer naar het land van de belofte. Laten wij dan haastig eten, zingt een lied. Gaan de weg hem tegemoet. Zo. Altijd weer die herinnering. Je bent hier nog niet thuis. En nog één ding, want als je Jacob zo als een begenadigd man voor die farao ziet staan, dan zie je ook, dan vind je het ook niet vreemd dat er staat dat Jacob en bij zijn binnenkomst en als hij weer vertrekt bij farao vandaan, dat hij dat zegenend doet. Is het je opgevallen? Als die passage wordt vermeld, dat als Jacob, of als Jozef Jacob zo introduceert, komt Jacob zegenend binnen en hij vertrekt ook weer zegenend. Moet je ook even bij nadenken, hè? Even bij stilstaan. Jacob die farao zegent. Want op het eerste gezicht lijkt dat natuurlijk heel merkwaardig. Dat kleine mannetje en die grote farao. En dan moet je even weten. In de ogen van farao waren de Hebreeën, de Israëlieten. Er wordt in de Bijbel word je gruwelijk. Ze hadden een afschuw van die herders. Die stonken. En dat was volk dat zwierf, hè. Weet je dat gevoel wat wij wel hebben bij zigeuners? Altijd komt iets mee van, nou, niet te vertrouwen. Dat imago hadden de Israëlieten in de ogen van Egyptenaren. En zo staat Jacob daar voor de farao. Een boer die de hoogste leider van het land zegent. En wat kan Jacob nou eigenlijk? Als je niks hebt, weinig en kwaad, zegt hij. Hoe kan jij dan toch een zegen zijn voor een ander? Maar de regel is, de Bijbelse regel, dat een meerdere zegent de mindere. Dus wat je moet zien, even weg van het eerste gezicht, dat hier de rollen anders zijn. Farao, heer van het Rijk van de Dood, kan die gezegend worden? Kan Egypte gezegend worden door Israël? Weer die hele merkwaardige omkering van zaken die eigenlijk een soort rode draad is in het leven van Jacob, hè? Ja, Eigenlijk is de vraag niet of het kan. Het gebeurt. Je ziet het gebeuren. Jacob, dat kleine mannetje, oude mannetje, die zegen zijn zegen geeft aan Farao, die machtige heerser. En wat je hier ziet, gemeente, is dat God woord houdt. Je ziet hier al iets gebeuren van die belofte die God ooit aan Abraham gaf. In jou, of door jou, met jou, zullen alle volken gezegend worden, Abraham. Ik kies jou uit, ik ga mijn weg met jou, maar daarmee blijft mijn zegen niet beperkt tot jou. Jij mag tot zegen zijn voor alle volken. En alle volken is dan ook alle volken, zie je hier. Zelfs Egypte. En gemeente, want de God van Jacob, hij is toch de Allerhoogste. Heel de wereld, alle volken, die liggen toch onder zijn gezag. En hij is toch zelfs sterker dan de dood. Ik ga met jou mee, Jacob, doe maar. Ga angstland maar in. Ik ben bij je. Zelfs is God aanwezig in angstland. En dan jagen dood en graf geen angst meer aan, zingen we met paas. En zo is het. Dat doen ze toch niet? Voor iedereen die verbonden is aan de Heer Jezus Christus en hem volgt. Onderweg, als volk. Maar dan ben je niet bang, zelfs niet voor dood en graf. Want zelfs meer dan Jacob is onze Heer Jezus Christus. Hij ook gestorven en begraven. Maar zo heeft hij ook het graf geheiligd. En het gemaakt tot een doorgang. Zelfs in het graf ben je vreemdeling. Als een doorgang naar het eeuwige leven. Nou, gemeente. De boodschap van vanmorgen. En wat we nu ook aan de tafel gaan vieren, wat we gaan gedenken. We zijn vreemdelingen onderweg, als kerk van Christus. Je hebt nergens om trots op te zijn in jezelf, maar de genade van God, die maakt je rijk. Die maakt ons tot gezegende. En daar mag je dan ook trots op zijn. Om wat je gekregen hebt en elke keer weer krijgt. Met als opdracht ook, om die zegen, aan wie dan ook, te laten merken. Amen. Als we nu gemeente samen het avondmaal gaan vieren, dan doen we dat in opdracht van de Heer Jezus Christus, die in de nacht voor zijn sterven ook samen met zijn leerlingen het Pascha vierde. En op een gegeven moment, tijdens die viering, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak dat en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dit, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Wanneer wij aan deze opdracht gehoor geven, vieren we de gemeenschap met onze Heiland, die zichzelf gegeven heeft voor onze redding. We vieren ook de gemeenschap met elkaar. Voordat we avondmaal vieren, moeten we ons toetsen of we berouw hebben over onze zonden. Of we geloven dat onze zonden vergeven zijn vanwege het lijden en sterven van Christus. En of we bereid zijn God en de naaste van harte te dienen. Want wie achterloos en liefdeloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeenschap met het lichaam van de Heere gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Erken daarom uw schuld voor God. Verwacht alle heil alleen van Jezus Christus. En wees bereid om in liefde voor God en de naaste te leven. Dan ben je van harte welkom bij de avondmaalsviering. We gedenken dat Jezus het pad van Gods geboden voor ons heeft gelopen ten einde toe. Hij heeft in de hof van Gethsemane de last van onze zonde gedragen, zodat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen. Hij werd gebonden, opdat wij zouden worden bevrijd. Hij werd diep gesmaad, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij vrijgesproken zouden worden. Hij heeft aan het kruis de toorn van God gedragen en de angst van het door God verlaten zijn, opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Christus heeft het genadeverbond bekrachtigd toen hij zei: het is volbracht. Hij is om onze rechtvaardiging uit de doden opgewekt en opgenomen in de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, ons ten goede. Vandaar zal hij terugkomen om met ons de vrucht van de wijnstok nieuw te drinken in het koninkrijk van zijn Vader dat geen einde heeft. Laten we nu samen bidden om de zegen van God bij de viering van het avondmaal. Heere onze God, wij bidden u werk met uw Heilige Geest, opdat wij in brood en wijn deel hebben aan Jezus Christus onze Heere. Maak ons door uw Geest één met Hem, Hij die zichzelf voor ons heeft gegeven, en verbind ons met elkaar als leden van zijn lichaam, tot lof en eer van uw naam. Zoals het brood dat wij breken verstrooid was over de velden, maar werd samengebracht en één is geworden, breng zo uw gemeente bijeen in het rijk van uw vrede. Want u alleen komt alle eer toe, tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. We gaan nu eerst nog een lied zingen van Sela aan uw tafel, een avondmaalslied. En daarna worden de gemeenteleden uit het middenvak uitgenodigd om naar voren te komen en plaats te nemen aan de tafels. Als u in de zijvakken zit, kunt u daar blijven zitten, want dan komt de diaken bij u langs met brood en wijn. Bent u nou vanmorgen hier te gast in de gemeente en u bent beleidend lid van een kerk waar u ook het recht hebt om het avondmaal te vieren, dan bent u ook van harte uitgenodigd om met ons het avondmaal mee te vieren. Nog even heel praktisch, net als anders, wie geen wijn, geen alcohol wil, maar alleen druivensap, Die cupjes staan in het midden van de tray. Dan heb je druivensap. En er is ook glutenvrij brood. Dat zit in kleine cupjes op de schaal met brood. Laten we dan nu samen zingen. En daarna mag u het middenvak naar voren komen. Voren. Weten, brood en wijn zijn tekens en zegels van het lichaam en bloed van Christus. Richt daar uw harten omhoog op hem die aan de rechterhand van de Vader is in de hemel. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker, de dankzegging, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. we genoten hebben van brood en wijn als de tekenen van het lichaam en bloed van Christus, laten we nu God danken. En dat doen we met deze woorden. We richten ons tot God. Heere onze God, wij brengen u dank. U die uw macht en majesteit hebt getoond in de geschiedenis van Israël, uw volk. Uit Egypte hebt u uw volk geroepen en geleid door de woestijn. En u hebt het gebracht in een land vloeiende van melk en honing. Belofteland. U hebt tot de vaderen gesproken door uw heilige profeten. En tenslotte hebt u gesproken door Jezus uw Zoon. De Messias van Israël, die Heer is van alle volken. Daarom prijzen wij uw grote naam. En stemmen we in met de lof die u wordt toegebracht door heel uw schepping en door al uw volk. En dat kunnen we mooi doen met een psalm, de oude psalm van 68, zingen vers 7 en vers 11. zullen de dienst afsluiten met dankgebed nu. En zullen we ons dankgebed samen afsluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Barmhartige God en Vader, wij danken u dat wij de dood van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, mochten verkondigen als het enige fundament van ons behoud. We loven u omdat wij door uw Heilige Geest de gemeenschap met uw Zoon en de gemeenschap met elkaar mochten genieten. We bidden u dat we door de viering van dit avondmaal versterkt worden in ons geloof. Verdiep onze liefde tot u en tot elkaar. En help ons om zo te leven dat het tot uw eer is. Geef dat we met een groot verlangen uitzien naar de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Ja, nu het moment gekomen voor ons dankoffer. U zag hem al even op het scherm staan. Dat kan tegenwoordig met QR-codes en u kunt het overmaken op de bank. Heb je nou contantgeld bij u en al die digitale middelen niet? Bij de uitgang ziet u ook nog een collecte, een ouderwetse collectezak hangen. Daar kunt u uw contantengeld ook in doen. Als dankoffer aan God voor wat hij heeft gegeven. En dan na het zegengebed over onze gaven door de diaken zingen we ons slotlied met gezang 459, een viertal coupletten.
Ik wil een dankgebed doen over de gaven. Jullie konden zien dat er een noodhulpactie is voor Soedan. Afgelopen maandag hadden we diakonievergadering en de volgende aanvraag ligt er alweer voor Libanon. Dus er is veel aan de hand in de wereld. Er stond eerst de collecte voor de diakonie, maar dat is dus voor Soedan. En mooi dat we zo kunnen meedragen in het lijden van deze wereld. En laten we daar ook voor bidden nu samen. Heer onze God, zoals de graankorrel die in de aarde valt en de druif gepest tot wijn, zo heeft uw Zoon zichzelf voor ons gegeven. Aanvaard onze gaven als teken van onze dank en maak ons tot getuigen van uw liefde voor onze naasten. We bidden nu ook in het bijzonder voor Soedan. Wilt u daar aanwezig zijn als zoveel mensen lijden? Wilt u geven dat de partnerorganisaties en de kerken die daar mensen helpen in uw naam, dat die met onze giften een zegen kunnen zijn? Dat bidden we u door Jezus Christus onze Heer. Amen.
U bent ook weer van harte welkom vanmiddag in de dienst die om 5 uur begint. En het gaat dan over de Heer Jezus die onze heiland is. Heil, het woordje heil. Maar u hoeft nu ook nog niet meteen naar huis te gaan, want u weet misschien wel, hè, de koffie beneden staat klaar. En jongens en meisjes, voor jullie natuurlijk ook limonade. Er zijn koekjes altijd bij, dus maak er gebruik van. En dan kun je elkaar nog even verder ontmoeten en spreken. En dan mogen wij weer naar huis gaan. Jacob kwam zegenend binnen en ging zegenend naar huis. U gaat naar huis en u ontvangt een zegen, met als opdracht om die ook door te geven aan de mensen om u heen. Gemeente, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.